We moeten overnieuw.
Gemeente van Christus, iedereen hier in de kerk en met de anderen die buiten de kerk meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is kok Kroon uit Barneveld. En straks bent u na afloop van harte van deze dienst uitgenodigd in de roeping voor een preekbespreking. Dan kunnen we doorpraten over wat ons heeft geraakt, maar ook wat onze vragen zijn en die op tafel leggen. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de HGJB, dat ons voorziet in materiaal om te groeien in kennis van de drie enige God. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Iedereen heeft zijn liturgie gekregen. Die zal worden gevolgd met de beden op de lippen of de geest ons daarin zal leiden. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. En mij werd gevraagd om invulling te geven aan een themadienst over de Heilige Geest. Het klinkt misschien wat gek in uw oren, maar ik dacht, zou de Heilige Geest daar wel blij mee zijn? Want als je de Bijbel leest, als je het Evangelie leest, dan lees je juist dat de Heilige Geest geen aandacht vraagt voor zichzelf, maar al het licht laat werpen op de Vader en de Zoon. En daarom een aanvangstekst uit Johannes 16. Jezus zegt, die, de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Wij gaan samen zingen. Vanavond zingen we bijna alle liederen, logisch, over de persoon en het werk van de Geest. We zingen over de Geest die ons doet geloven, doet hopen en doet liefhebben. De Geest die ons ervan overtuigt dat niets ons kan scheiden van Jezus Christus, onze Heere. We zingen nu als eerste het lied Geest van Hierboven. Wij willen vanavond ook ons geloof belijden. Dat doen we vaak met oude woorden. De woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarin we onder andere uitspreken dat we geloven in de gemeenschap der heiligen. Dat betekent die diepe verbondenheid met broeders en zusters wereldwijd. En de Heilige Geest is het ook die je ogen opent voor de veelkleurigheid van Gods wereldwijde kerk. Dat je je verbonden weet met alle die Jezus Christus belijden als hun Here en Heiland. En wij willen vanavond wat zingend tot uitdrukking brengen met op toonhoogte 193. Ik geloof in God de Vader, schepping die de schepping draagt. Aansluitend zingen we ook een lied over Kom Heilige Geest. Dan bereiden we ons al zingend voor op het gebed om de Heilige Geest. Tijdens het zingen moest ik denken aan de opwekkingsprediker Spurgeon uit de 19e eeuw. Een groot prediker, gigantische gemeente, waar mensen ook echt tegen opkeken. En ze vroegen zich af, hoe krijgt die Spurgeon dat nou voor elkaar? Die kerk puilde uit, er moest bijgebouwd worden, het moest uitgebouwd worden. En op een dag kwamen er mensen bij Spurgeon en die wilden dat eens het geheim weten van wat gebeurde. En nam ze mee naar de tabernakel, zoals die kerk bekend stond. Ze gingen naar de kelder, hij opende een deur en daar zaten 5 mensen. Dat was het geheim. 5 mensen die zaten te bidden om het werk van de Heilige Geest. Dus niet de massa, maar 5 mensen, een handjevol, biddend om de kracht van de Geest, om een opwekking. En wij gaan vanavond bidden om het krachtige werk van de Geest in ons midden, in ons dorp, in ons land en vanavond in het bijzonder in dit huis. Zullen we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden U. Vader van alle barmhartigheid, U bent de eeuwige, U bent de Allerhoogste. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent zonder begin en zonder einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. En ook wij komen uit uw hand voort. U geeft ons het licht, u geeft ons het leven. En wij danken u daarvoor. En wij aanbidden u, Heer Jezus Christus, u die zit aan de rechterhand van uw Vader. En wij danken u uit de grond van ons hart dat u bent gekomen om te zoeken, om te redden. Dat wat verloren was, om thuis te brengen bij de Vader. En dat u de zonde van de wereld op uw schouders genomen heeft. En u heeft het weggedragen tot op het kruis. En wij danken u dat u er doorheen gekomen bent. Door die strenge en bittere dood. En dat het in deze wereld toch Pasen geworden is. En wij aanbidden u, Heilige Geest van God. U die bij de aanvang van de schepping al zweefde over de wateren. En tot op deze dag doet u uw eigen werk. In de schepping, in het ontluiken van de natuur. Maar boven alles in het hart van ons mensen. Dat u ons aanraakt, dat u ons opwekt, dat u ons aanspoort, dat u ons nieuwe ogen geeft en geopende oren. En dat het er ook in ons leven van gaat komen dat we Jezus Christus belijden als onze Heer. En wij bidden u, Geest van God, vervul vanavond dit huis. Raakt u ons allemaal aan, zoals we hier zijn. Raakt degene aan die elders zich met ons verbonden weten, die meedoen op afstand. Dat er geen afstand zal zijn. En dat we vanavond in het bijzonder dat krachtige werk van uw geest zullen ervaren. Wij danken u. Dat we ons verbonden mogen weten met uw wereldwijde kerk. Waarvan u, Heer Jezus Christus, het hoofd bent. En dat we mogen weten dat het goede werk dat u begonnen bent, dat u dat ook zult voltooien. Dat het echt in de diepste zin van het woord goed komt. Ook in Wilnis. Zo houden wij onze handen op bij u. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden, wees bij ons. door woord en geest. Tot onze grote verrassing, verwondering, verbazing en verootmoediging. In Christus' naam. Amen. We gaan vanavond samen uit de Bijbel lezen. Want als je meer wil weten over het werk van de geest en de persoon van de geest, dan kan het alleen maar bij een geopende Bijbel. Ook om te voorkomen dat je het zelf een beetje gaat invullen en inkleuren. Dus we doen vanavond de Bijbel open in het Bijbelboek Handelingen. En als je het Bijbelboek Handelingen leest, dan kun je heel veel ontdekken over het werk van de Heilige Geest. Dit boek staat bekend als de handelingen van de apostelen. Datgene wat de apostelen gedaan hebben. Maar je kunt het met een gerust hart ook noemen de handelingen van de Heilige Geest. Als je ergens de Heilige Geest aan het werk ziet, ja, dan is dat wel in het Bijbelboek Handelingen. Dat begint al in Handelingen 1. Als je leest over de Heer Jezus die tegen zijn leerlingen zegt, jullie moeten wachten in Jeruzalem totdat de kracht van de Heilige Geest over jullie zal komen. Dus de Heilige Geest wordt beloofd. Je leest over de uitstorting van de Geest. Ik zou bijna zeggen, dan gaat het dak eraf. Dan gebeurt er echt wat. Je leest over mensen die tot inkeer komen. Die eerlijk worden voor God. Die ook zeggen van, wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om behouden te worden? Je leest in Handelingen ook over huizen die vervuld worden, huizen die vol worden van de geest. Als daar leerlingen samen zijn, als daar gebeden wordt, dan lees je regelmatig dat die hele ruimte gevuld wordt met de aanwezigheid van de geest. Je leest ook dat de geest wegen wijst. Je leest op een gegeven moment dat Paulus een bepaalde weg wil inslaan. Waar moet ik het evangelie gaan verkondigen? En dan lees je dat de geest het verhindert. Maar dan gaat er een andere deur open. Naar Europa. Kom over en help ons. De geest wijst wegen. Niet alleen toen en daar, maar ook vandaag, hier en nu. Je leest ook over mensen die de Heilige Geest niet alleen bedroeven. Maar je leest ook over mensen die tegen de Heilige Geest zondigen. Handelingen 5. Ananias en Safira. En je leest met name door het hele Bijbelboek Handelingen de geest die mensen de vrijmoedigheid geeft om goed te spreken over Jezus. Die vrijmoedig getuigen. Niet met de wind in de rug, maar als alles tegen zit. Als het vuur aan de schenen gelegd wordt. Als er vervolging losbrandt. Juist dan spreken mensen vrijmoedig over Jezus. En daarom lezen we vanavond als eerste een gedeelte uit Handelingen 7. Over de dood van Stefanus. Aansluitend lezen we een aantal versen uit Romeinen 12. Handelingen 7 vanaf vers 54. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En Stefanus zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dan gaan we naar Romeinen 12. Daarin gaat het over het leven voor God. En als ons leven een leven is voor God, dan betekent het ook dat de Heilige Geest in ons leven aan de knoppen mag draaien. En dat Hij ons leven kleurt. En dat ons leven dan gekleurd wordt door Jezus. Romeinen 12 vanaf vers 14. In het licht van de dood van Stefanus. Vanaf vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Dat is trouwens ook een kenmerk van het werk van de geest, eensgezindheid. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. En als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dit is het woord van God. Wij gaan samen zingen. Een lied uit de bundel Weerklank. Lied 385. Heilige Geest, die kwam van boven en die nu in mij ook woont.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we een psalm. Ik kreeg bijna een complete liturgie toegestuurd. Ik mocht 2 liederen invullen. Nou, soms is dat gewoon heel fijn, dan hoef je er verder niet zo in te duiken. Ik was ook wel blij dat ik een psalm mocht aanreiken. Ooit zei iemand in Wilders tegen mij, je bent een psalmenman. Nou, dat zal ik niet ontkennen. Ik heb gekozen voor psalm 17. Een hele tere psalm eigenlijk. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3, 4 en 8 uit de oude berijming naar de verkondiging. Verkondiging heeft als thema vol van de Heilige Geest. En daar hoort de kleur rood bij. Vandaar vanavond ook de rode das. In de kerkelijke traditie, in de liturgie, is rood de kleur van Pinksteren. En ik dacht, nou ja, misschien wat opzichtig, maar vanavond moet dat toch wel kunnen. Vuurrood, de kleur van de geest. Handelingen 7 staat vanavond onder andere centraal als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in Wilnis en degene die op afstand met ons verbonden zijn. Het is alweer ruim 9 jaar geleden. Het gebeurde vlak voordat we voor het eerst op vakantie gingen naar Frankrijk. Net een paar dagen daarvoor werd er in Frankrijk een oude priester vermoord. In zijn eigen kerk. In de ochtend. Jacques Hamel werd voor het altaar doodgestoken. Twee gewapende mannen vielen zijn kerk binnen en doodden deze oude christen. En die laatste woorden van hem, die werden opgevangen, die maakten wel indruk. Terwijl hij in elkaar zakte en stierf, zei hij tegen zijn belager: ga weg, Satan. Ga weg, Satan. Met andere woorden, dit is niet zomaar een misdaad. Dit is niet zomaar een aanval op mij als persoon. Maar dit is een aanval ten diepste op Christus en zijn gemeente. En daarom die indrukwekkende woorden. Ga weg, Satan. Nu is christenvervolging er al vanaf het begin van het ontstaan van de christelijke gemeente. En Jezus heeft het ook gezegd. Jezus heeft het ronduit tegen zijn leerlingen gezegd. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook jullie vervolgen. Dus je kunt in zekere zin weten wat er komen gaat. En dan hebben we vanavond Stefanus, die de boeken is ingegaan als zeg maar de eerste martelaar van de christelijke kerk. En ook hij sprak indrukwekkende laatste woorden. Zijn laatste woorden waren: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Over liefde gesproken. Reken hun deze zonde niet toe. En Stefanus, die doet het ons vanavond voor. Hoe je omgaat met lijden, hoe je omgaat met vervolging. En dat is natuurlijk ten diepste het werk van de Heilige Geest. Dat is geen kunstje, dat is geen trucje, dat kun je ook niet leren door een of andere cursus. Maar dat is het werk van de Geest in je. De Geest die je doet spreken. Eerlijk, liefdevol, scherp. Stefanus is een heel bijzonder figuur. Vanaf het eerste moment dat je over hem leest in het Bijbelboek Handelingen, dan wordt er van Stefanus gezegd dat het iemand is die vol is van de Heilige Geest. Van top tot teen. Heel zijn leven wordt door de Geest gekleurd. Hij is een van de 7 diakenen van de gemeente in Jeruzalem. En was het er met elkaar over eens geworden van: ja, we moeten wel voor de armlastigen in ons midden de handen uit de mouwen steken. De weduwe, zij die niet konden rekenen op een sociaal vangnet, die werden geholpen en Onder andere was dat de taak van de diakenen. En dat deed Stefanus op een hele bijzondere manier, dat diaconale werk. Hij deed het op zo'n manier dat het niet onopgemerkt bleef. Stefanus, dat lees je in Handelingen 6, verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Dus hij kwam niet alleen maar even een gedeelte van de opbrengst van de collecte brengen, zodat men weer een tijdje vooruit kon. Nee, hij sprak goed over God, hij sprak getuigend over Jezus. En als Stefanus ergens kwam, dan gebeurde er wat. Dan kwam er echt iemand binnen. Nou ja, dat riep natuurlijk wel verwondering op, maar ook heel veel verzet. Juist waar de geest werkt, juist waar mensen met vrijmoedigheid Jezus belijden als Here, dan komt daar verzet, dan komt er weerstand, dan komt er agressie. Dan krijgen mensen al heel snel rode vlekken van in de nek. Daar heb je weer zo'n Jezusmannetje. Dat is irritant. En Stefanus roept met name verzet op bij de elite, de geestelijke leiders, de leden van de synagogen. En die gaan eerst met hem het gesprek aan. Daar het gesprek. Er ontbrandt al heel snel een felle discussie. En als je die discussie leest, dan lees je in Handelingen dat ze tegen de wijsheid van Stefanus niet opkonden. Niet omdat Stefanus hun gewoon te slim af was, of dat het een hele handige jongen was, verbaal heel erg sterk. Maar Stefanus was bezield, vol van de Heilige Geest. En dan lees je later, in de brief van Paulus aan de Efeziërs, Efeze 1, dat de Heilige Geest een geest van wijsheid is, van inzicht, van openbaring. Dat de Heilige Geest je op de juiste momenten ook de juiste woorden geeft, het juiste inzicht en de vrijmoedigheid. Stefanus was het de baas. Niet met vuisten, maar met zijn woorden. En daar konden ze niet tegenop. En toen moesten ze naar een ander middel grijpen. En dat typeert natuurlijk wel hun onmacht. Ze slaan hem in de boeien. Hij wordt gearresteerd. En dan wordt hij beschuldigd van godslastering. En die beschuldiging die luidt dan als volgt. Lees je ook in Handelingen 6. Deze man, die Stefanus, even cru gezegd dat Jezusmannetje, keert zich tegen de tempel en de wet, tegen onze traditie. En daar zijn we zuinig op, dat is veilig voor ons. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de tempel zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Dit is de aanklacht. En dan krijgt Stefanus een hele korte vraag. Is dit waar? Is dit waar? En wat ga je dan zeggen? Keer je dan terug op je schreden? Grabbel je terug? Ga je je verhaal een beetje afzwakken dat je het allemaal niet zo bedoeld hebt? Dat je even goede vrienden wilt blijven? Stefanus is vol van de geest. Die krabbelt niet terug. Die blijft rechtop staan. Is het waar, Stefanus? En dan neemt Stefanus het woord. En hij neemt ook de tijd. En dan begint hij bij Abraham en dan laat hij de hele geschiedenis van Israël passeren. En wat Stefanus ook doet, hij spaart zijn hoorders niet. En dan denk ik op mijn beurt, is dat wel zo handig? Wat was het ook alweer? Beetje stroop smeren. Vliegen vangen je met stroop. Hij spaart zijn hoorders niet. En wat zegt Stefanus? Jullie zijn halsstarrige ongelovigen. Pardon? Dat zeg je tegen de geestelijke leiders? Degene die aan de knoppen draaien? Degene die het beleid maken? Misschien wel belijdenisgeschriften schrijven? Jullie zijn halsstarrige ongelovigen. Jullie willen niet luisteren. En dan komt het. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest. En dat is iets wat je nooit moet doen. Je verzetten tegen de Geest. Want de Geest dringt zich niet op. De Geest is een hele tere persoon. Vandaar dat Paulus ook ergens schrijft, bedroef de Heilige Geest niet. De Heilige Geest is eigenlijk iemand die zo in tranen is. Die voelt zich al heel snel te veel. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest, zoals ook jullie voorouders deden. Deze diaken, die wijst op hun ongeloof. En dat zijn hele storende woorden. En die woorden die roepen verzet op. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk hoe je spreekt. Probeer je de verbinding te leggen met die ander. Het is ook wel belangrijk welke woorden je gebruikt. Scheppen je woorden afstand? Of kun je overbruggen? Kun je die ander een beetje bereiken? Ja, ik vind het soms wel lastig om ook in het pastoraat ook gewoon eerlijk te zijn. Eerlijk te zijn als het gaat over het werk van God en over wie Jezus is. En over het werk van de Geest. Durf ik dan ook eerlijk te zijn? Durf ik op cruciale momenten ook te zeggen dat het niet om het even is? Maar dat er maar twee wegen zijn. De brede en de smalle weg. Maar ja, als ik het evangelie lees. Ik lees nergens in het evangelie dat mensen die Jezus afwijzen. Toch nog wel gelovigen worden genoemd. Je beleidt Jezus als Heer. Of je wijst hem af. En als je Jezus afwijst. Dan verzet je je dus tegen de Heilige Geest. En dat zegt Stefanus. Je verzet je. Je werkt de Geest de deur uit. Je zet jezelf in het donker. Ja, dit zijn ten diepste geen afwijzende woorden van Stefanus. Hij wil geen korte metten maken met zijn hoorders. Maar als je goed leest. En misschien moet je je even toezetten om die lange reden te lezen. Maar dan proef je de liefde. Dan proef je de uitnodiging. Want elk mens is voor God belangrijk. Elk mens telt. Elk mens is naar het beeld van God geschapen. En dan lees ik ook in de tweede Petrusbrief dat de Heere God niet wil dat er ook maar één mens overboord gaat. En verloren gaat. En voor eeuwig achterblijft. En dat maakt het dan ook spannend. Zo spannend dat Paulus op een gegeven moment het uitroept. Lieve mensen, laat je met God verzoenen. Het ligt voor het oprapen. Want God heeft Jezus, die de zonde niet gekend heeft, tot zonde voor ons gemaakt. Waarom? Opdat wij door hem rechtvaardig voor God zouden worden. Laat je met God verzoenen. En daar is de Geest op uit. De Geest doet niets liever dan dat. Daar is het de Geest echt om te doen. Maar bij die leden van het Sanhedrin gaan in Handelingen 7 alle deuren dicht. Weg met hem. Hé, dat hebben we eerder gehoord, toch? weg met hem. Stefanus gaat dezelfde weg als zijn meester. En als je kijkt naar die geestelijke elite, dan spat het vuur uit hun ogen. Ze zijn niet vol van de geest. Je kunt zeggen, ze zijn vol van zichzelf. Ze zijn vol van haat, afgunst. Je leest over harten die barsten. Ze knarsten hun tanden. Als je daar bijvoorbeeld Psalm 35 op naslaat of Job 16, dan lees je dat kenmerken zijn van een ongekende boosheid. Niet zomaar een irritatie, maar hier gaat het om pure haat. Dat straalt uit hun ogen. En wat ziet Stefanus? Die ziet het eigenlijk al niet meer. Want die kijkt zijn belagers niet meer in de ogen. Maar die is inmiddels omhoog gaan kijken. Hij is niet meer op zijn vervolgers gericht, maar op de hemel. Daarvan zeg ik vanavond, dat is ook het werk van de geest. Dat je hier niet blind staat op de omstandigheden. En dat kan zomaar gebeuren. Dat je alleen maar naar beneden kijkt. Dat je alleen maar achterom kijkt naar alles wat er was. En wat er nu niet meer is. Maar dat de geest je opricht. En je richt op de hemel. Paulus die zegt, wij zijn burgers van het hemelrijk. Filippenzen 3 vers 20. Wij zijn thuis, daar waar God thuis is. En dat je daar gaandeweg of opeens ook gruwelijk veel zin in krijgt. Dat is het werk van de geest. Die je doet verlangen en je doet zoeken de dingen die van boven zijn. En dat gaat echt niet vanzelf. Als dat bij jullie wel zo is, dan zou ik zeggen, dan moet je het me wel vertellen hoe dat gaat, want ik heb die oproep van Paulus altijd weer zo nodig. Als je dan met Christus bent opgewekt, zoek dan ook de dingen die boven zijn. Waar Christus zit, aan de rechterhand van God. De geest leert ons naar boven kijken. En toen las ik het verhaal over broeders en zusters in een gevangenkamp in Noord-Korea. Weet u wat ze daar niet mogen doen? Ze mogen niet naar boven kijken. Letterlijk niet. Ze moeten altijd met hun hoofd naar beneden lopen. Ze mogen niet naar de hemel kijken. En iemand, een Noord-Koreaanse vluchteling, die vertelde erover. Die heeft dat van heel dichtbij gezien. En weet je wat ze vertelde? Toch verloochenden zij het geloof niet in dat kamp, terwijl ze niet naar boven mochten kijken. Nooit zeiden ze, Jezus bestaat niet. Zelfs met de dood in de ogen bleven zij hun Here aanroepen. Ze zegt ook, ik heb zelfs gezien dat ze elkaars handen vastpakten en begonnen te zingen. Ik had in het kamp nog nooit mensen horen zingen. Er klonk zoveel vreugde uit. En toen kwamen de bewakers. En die trapten letterlijk met hun grote laarzen deze mensen kapot. In het laatste uur van je leven. Hopelijk niet alleen in het laatste uur, maar gericht zijn op God. En niet op de omstandigheden. Dat is niet alleen iets voor, zo'n bijzondere Stefanus of van die bijzondere gelovigen in zo'n strafkamp. Maar dat is ook iets voor ons. Op God gericht zijn. Want ik lees op heel veel plekken dat in elke ware gelovige de Heilige Geest zijn intrek heeft genomen. Efeze 1, Romeinen 8, 1 Korinthe 6. En als die Geest zijn intrek in je heeft genomen, dan ga je dus ook ervaren dat God een realiteit is. Dat Hij er is. Niet ver weg, maar heel concreet, hier en nu. Jullie kennen toch wel die ervaringen die gedeeld worden. Van iemand die de operatiekamer ingaat. Met een diepe vrede in zijn hart. De Heere is bij mij en ik zal niet vrezen. Of degene die vertelde over dat afscheid wat kwam, dat definitieve afscheid. Je moest elkaar loslaten, niet voor even, maar voor altijd. En dat hij of zij het vertelde. Al moet ik gaan door een dal wat vol is van de schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want de Heere is bij mij. Of broeders en zusters in de gemeente die merken dat er voor ze gebeden wordt. Als je door alles dreigt heen te zakken. Als alles uit je handen valt. Als je het niet meer ziet glimmen in je leven. Als God misschien wel zo ver weg is. Dat je op een verrassende manier merkt. Hé, maar er wordt voor me gebeden. Ik word gedragen door de gebeden. En dat de Geest diep van binnen je zoveel van Jezus doet houden. Zoveel van Jezus doet houden. Dat je als het ware al de hemel geopend ziet. Stefanus. Ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Ik zei het toch, ze verzetten zich tegen de Heilige Geest. Weet je hoe dat eruit ziet? Dat is je oren dichtstoppen. Het niet willen horen. Dit willen ze niet horen. In hun oren is dit pure godslastering. En dit moet stoppen. En als één man stormen ze op Stefanus af. Ze trekken hem zo'n oranje overal aan. Die kennen we nog wel. Ze slepen hem de stad uit. Hij gaat de weg van zijn meester. En buiten de stad wordt hij gestenigd. En terwijl er een regen aan stenen hem treft, heft hij zijn handen op naar de hemel. Geeft hij zichzelf uit handen. Heere Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest, ontvang mijn geest. Dat het je toch gaat lukken, dat je niet meer krampachtig je aan het leven vastklemt, maar dat je het overgeeft, uit handen geeft. Vader, in uw handen. Ja, dat is ook het werk van de Geest. Die leert je loslaten. Die leert je jezelf toevertrouwen aan. En die Geest, die leert je ook bidden voor je vijanden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus heeft zijn vijanden lief. En hij heeft het echt niet gevraagd. Joh, mag ik voor je bidden? Dan weet hij het antwoord wel. Hij doet ongevraagd voorbeden voor hen. En Stefanus weet dat is hard nodig. Want die gasten die zijn verblind. Die zijn verblind door haat. Ze verzetten zich tegen de Heilige Geest. Deze gasten die hebben zoveel gebed nodig. Want wie verblind is door haat. Hoe dat er ook uitziet. Die kan zijn handen niet meer vouwen. En wij gaan als christenen niet terugslaan. Want als wij terugslaan, dan moeten we deze gebruiken. En dan kunnen we deze beweging niet meer maken. In gevouwen handen past geen wapen. Zullen we dat afspreken? Daar past geen wapen in. Laten we bidden voor hen die zich verzetten tegen het werk van de geest. Dat vind ik lastig. Bidden voor je vijanden. Maar Paulus die schrijft, zegen hen die u vervloeken. En laten we het dan ook gewoon maar aan de Heilige Geest vragen in ons persoonlijk gebed. Voor wie? Voor wie moet ik bidden? Voor wie kan ik bidden? En dan kan het zomaar gebeuren dat je iemand in gedachten krijgt, of dat je iemand op je hart krijgt waarvoor je moet gaan bidden. Ook al zou dat misschien niet degene zijn die jij zou uitkiezen. Maar dat je voorbeden mag doen. En Stefanus doet voorbeden. En wie staat er vlakbij? Oh ja, die kennen wij wel. Dat is Saulus. Die later Paulus gaat heten. En Paulus, die wordt van een vervolger een navolger. Ja, dat is het werk van de geest en voeten uit. Hij heeft het gebeden voor Saulus en al die anderen. Heren, rekenen deze zonde niet toe. En dan sterft hij, dan ontslaapt hij. Ik zei het al, hij is de boeken ingegaan als de eerste martelaar van het christendom. Ongeveer in het jaar 35. En wij zijn geroepen. Gedreven door de geest. Om dat spoor van Stefanus niet alleen te volgen, maar het spoor van Christus met name te volgen. In zijn voetspoor. Wat schrijft Petrus? Hij laat ons een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En dan komt het, hij die geen zonde gekend heeft en gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wij weten niet wat ons nog gaat overkomen. Omdat je gewoon maar een Jezusmannetje bent. Of vrouwtje. Wij weten niet wat ons gaat overkomen. Maar één ding mogen we wel weten. Dat wij het nu al met een gerust hart aan God mogen overlaten. Want, schrijft Paulus, God zal recht doen. God gaat echt recht doen. Corrie ten Boom zei, ik geloof op basis van de laatste bladzijde van de Bijbel dat het goed komt. Op basis van de laatste bladzijde van de Bijbel, zegt Corrie ten Boom, geloof ik dat het goed komt. En door de kracht van de geest hoef ik maar één ding te doen. En dat is Christus weerspiegelen in mijn leven. Zijn weg navolgen. En dan komt er een moment dat ik vroeg of laat ook het leven moet verlaten. De laatste rivier moet oversteken. Maar als de geest in je woont, dan kan het zomaar zijn dat de geest je woorden gaat geven. En dat je ziende op de hemel het toch kunt zingen. Stamelen, fluisteren. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. En voor eeuwig verzadigd helemaal vol zijn van uw goddelijk beeld. Amen. Thank you. We gaan samen God danken, we gaan voor elkaar bidden. Mij zijn een aantal voorbedenpunten aangereikt. Herman en Anneloes, Costa Rica, ze vragen gebed en rust en wijsheid voor de part-time taalstudie die ze beide blijven volgen. Het werk dat Herman gaat opstarten, gaat het over de opleiding van predikanten in Costa Rica. En dat ook Ralf op zijn nieuwe school vriendjes zal vinden en naar zijn zin zal hebben. De familie Matze vraagt ook gebed dat de ouders verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor hun kinderen en dit in afhankelijk van de Heere zullen doen. En ook voorziening in de zorg en begeleiding voor straatkinderen. We bidden ook om de gave van het onderscheid, nu vele politieke partijen hun plannen voor de verkiezingen bekendmaken. En dat ze mogen inzien en doorzien en weten waar het werkelijk om gaat, waarmee de Heere wordt gediend. Opdat het heilzaam zal zijn voor onze samenleving en niet leidt tot verharding en verdere verharding. We bidden om vrede op aarde, te beginnen vanuit Jeruzalem. Dat de wapens zullen zwijgen en dat ook verder gekeken zal worden naar het eigen belang. En we bidden ook voor de gemeente hier te plaatsen, voor de vakante plek die er nog steeds is en ook voor het werk van de AGB. En om een gezegende preekbespreking straks in de roeping. Zullen we samen danken en voor elkaar bidden. Heere onze God, barmhartige en genadige, heilige en liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel dat de hemel geopend is. Dat de toegang vrij is. En dat wij vanavond met vrijmoedigheid mogen komen tot uw troon. En dat dankzij uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uw troon een troon van genade is. En wij zoeken vanavond uw nabijheid. U dankend voor al het goede dat u geeft. Niet alleen in de gewone dagelijkse dingen. Die zijn al zo bijzonder. Maar boven alles voor het werk van uw Heilige Geest. Uw Geest die ervoor zorgt dat we Jezus Christus gaan belijden en hebben beleden als onze Here. En we danken u dat we ook in dit huis, op deze plek, mogen weten dat u met uw Geest al zoveel jaren heeft gewerkt. Dat er in dit huis mensen opnieuw werden geboren. Dat ogen en oren open gingen voor het heil in Jezus Christus uw Zoon. Dat er door alle jaren heen ouderen en jongeren zijn geweest, tot op deze dag, die zoveel van u zijn gaan houden. En die het zijn gaan zingen, hier beneden en voor uw troon. Mijn Jezus, ik houd van u. En ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u, die ik had verdiend. En wij danken u, Heilige Geest, dat u die liefde in ons hart legt. Wij danken u dat u ons er ook telkens weer bijbrengt en bijhaalt. Als wij falen, als wij verdwalen, dan kunt u het toch niet laten om ons weer terug te brengen, ons aan te raken, ons vol te maken van. Wij danken u voor al die broeders en zusters die de weg van de navolging zijn gegaan. En wij bidden vanavond in het bijzonder voor hen die daarom veel moeten lijden, die niet naar de hemel mogen kijken, maar dat ze ten diepste het wel weten. Ik ben een burger van dat andere rijk. Dat rijk waar geen einde meer aan zal komen. Wij danken u dat uw gemeente er is. Hier op deze plek, tot op deze dag. We danken u dat u hier werkt, dat u hier wilt wonen. Dat het evangelie hier gedeeld wordt. Dat mensen de drempel overkomen. En we bidden ook om de vervulling van de lege plek. Dat u door uw geest ons daarin ook de weg wijst. En dat deuren opengaan. Wij danken u voor hen die bereid zijn om elders in deze wereld dat goede nieuws van u te verspreiden. We hebben onze voorbedenpunten genoemd. U heeft ze gehoord. We bidden voor familie Matsen. We bidden voor Herman en Anneloes. Het werk wat ze mogen doen. We bidden in het bijzonder voor Rolf. Dat hij het naar zijn zin zal krijgen en hebben op school. Dat hij vriendjes kan maken. We danken u. Dat we ook vanavond nog een moment ontvangen om met elkaar verder te spreken. En we bidden dat u ook daar aanwezig bent. Door uw Heilige Geest. Maar dat u ook aanwezig bent met uw geest. Als het gaat over de besturing van ons land. Wat zijn wij kwetsbaar? Wat zijn we diep gevallen? Wat is het onrustig? Wat is het donker? En daarom bidden we om wijze mannen en wijze vrouwen, die vanuit een diepe verbondenheid met u bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen. En daarom bidden we ook om een krachtige werking van uw geest. Een herleving, een opwekking in ons land. Wij danken u voor het werk van de HGB. Om zoveel jongeren te bereiken, te bemoedigen, toe te rusten. En we bidden, zegen al die werkers. Zegen al uw medewerkers wereldwijd. Wij bidden vanavond ook om vrede. We houden ons hart vast. Maar we mogen het vanavond met een gerust hart in uw handen leggen. Want u bent koning. En u regeert. Dat willen we vanavond belijden. En we bidden om vrede. Vrede voor Jeruzalem. Vrede voor de volken. Dit alles bidden wij. En danken wij in de naam van Jezus Christus uw Zoon. Hij die onze vrede is. Amen. We mogen vanavond onze gaven geven. Dat is voor kerkbeheer en HGB. Aansluitend gaan we samen zingen. En dat zijn nog twee liederen. Het lied Laat ons samen één zijn. We zeiden ook eenheid is ook een werk, een kenmerk van de geest. Niet verdeeldheid, maar eenheid. Dus laat ons samen één zijn. En aansluitend zingen we ook het themalied. Ik denk dat het een lied is wat jullie meerdere keren dus per jaar rondom de themadiensten zingen. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Maar Ella die... Oh, sorry, niet helemaal ingestudeerd, maar Ella die wil heel graag iets met ons delen. Dus...
Ja, dit is dus niet mijn ding om hier voor een, de kerk te staan. Maar Kok, je hebt mij woorden eigenlijk in mijn mond gelegd. Want ik ga heel even terug naar 17 jaar geleden. 17 jaar geleden zong ik opeens een lied. En dat was, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En ik zong niet, ik leg mijn hand in uw lot, maar ik leg zijn hand in uw lot. En op dat moment dat ik in zijn hand zong, wreef ik over mijn buik heen, want er was noodweer. Ik zou misschien een kindje verliezen. Onze Hessel. En ik ging, al zingend ging ik, ja, op het brancard, vier man aan mijn zij. We raceten eigenlijk door de gang heen, want zoveel paniek was er. En ik moest geopereerd worden, want wat bleek nou? Hessel die wilde al geboren worden. Hij was al heel ver op weg om geboren te worden. En toen wij, in de OK kwamen. Ja, toen zegt de chirurg van het is erop of eronder. En dat wist ik ook wel. Maar het gekke was, al de paniek wat om mij heen lag, dat voelde ik niet in mij. Ik was heel rustig en ik liet het maar over me heen komen. Ik denk, ja, waar komt dit vandaan? Nou, ik wist het natuurlijk wel, want dat was de Heere zelf en dat was de Heilige Geest. Ja, zegt die chirurg, voordat ik ga beginnen, wil je nog iets zeggen of iets, want het kan zomaar zijn dat je straks een levendloos kindje in je armen hebt. Ik zeg, ja, zeker. Ik zeg, ik wil zeker wel wat zeggen tegen u. Ik zeg, ik wil uw handen pakken. Oh ja, waarom wil je mijn handen dan pakken? Nou, ik wil vragen of dat deze handen gezegend mogen worden en dat ik dan toch nog mijn kindje mag krijgen. Want we hebben immers al zoveel wonderen gezien, dat ik dacht van, nou, dit gaat mij wel, ja, dit gaat mij aan het hart, dat ik echt God hierbij wil betrekken. Nou ja, die chirurg zegt, ja, ik geloof niet. Ik zeg, ja, maar ik geloof wel. En ik geloof zeker dat met de 37e week mijn kindje wordt geboren. Geen dag eerder en geen dag later. Nou, hij zat echt mij een beetje zo aan te kijken van, nou, die is helemaal, nou ja, helemaal in de war. Maar ik wist echt wel heel goed wat ik zei. Nou, en toen gebeurde het. Heel langzaam werd ik in slaap gebracht. En ik werd wakker met de woorden, mevrouw Hulsman, uw kindje, die zit er nog. En het heeft blonde haartjes, want ik heb het hoofdje al vastgehouden. En dan moet je nagaan, het was een zwangerschap van 20 weken. En als Hessel nou iets meer uit mijn baarmoeder was gekomen, dan had hij het licht echt gezien en dan was het geboren geweest. Maar we waren eigenlijk net op tijd. Nou, en Hessel werd geboren op 37e week, geen dag eerder, geen dag later, maar precies op mijn verjaardag toen ik 35 werd. En af en toe zeg ik wel eens tegen hem, jochie, je bent twee keer eigenlijk geboren geweest. Besef dat goed. En als ik dan nu net Kok hoorde zeggen van, ja, je gaat het ziekenhuis, je gaat naar het ziekenhuis en je bent eigenlijk, je weet niet wat de toekomst je gaat brengen. Maar de Heere God heeft ons echt gezegend. En later besefte ik heel erg goed, want na die operatie kwamen er nog 16 weken. Toen kreeg ik het gebed van de gemeente voelbaar. En wij werden gedragen door jullie allemaal, want jullie hebben elke week in, week uit voor ons gebeden. En ik weet nog toen ik met hem in mijn, met mijn wandelwagentje naar commissie liep. Er stond er een vrouw achter de balie en die zegt: weet jij eigenlijk wel dat jij een kind van een gemeente hebt? En ja, en dat voel ik elke dag dat ik twee kinderen van de gemeente heb. Want daarvoor hebben wij natuurlijk ook een hele zorgvolle zwangerschap gehad. Dus ja, eigenlijk is het ons nog een keer overkomen. Maar dit was echt wat ik met jullie wilde delen. En ik vind het bijzonder dat ik dat niet al stotterend heb gedaan. Dus daar, nou ervaar ik weer de Heilige Geest in mij. En dat ik dit met jullie mocht delen. En ja, dat lag echt even spontaan op mijn hart. Sorry dat ik de programma in de war gooide. En dan wilde ik ook eigenlijk eindigen met de vers. En ik meen dat het in Jesaja 40 vers 11 staat. Waarin stond van: hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. En dat is echt een tekst die ik heel vaak in mijn hoofd heb zitten. Dank jullie wel.
Bedankt. Dat je je getuigenis wilde delen. Je verontschuldigde je voor het feit dat je misschien het programma in de war schopte. Maar ik weet niet of de Heilige Geest zo van die dichtgetimmerde programma's houdt. Dus dank je wel. En als je goed van de Heere spreekt, hoef je nooit sorry te zeggen. Gemeente van Christus, bewaar het woord wat u ons is toevertrouwd. Ga heen in vrede. Leef de dag van Jezus tegemoet. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, die zij en blijven met ons allen. Amen. Thank you.